klein momentje. Puntje op de start, geef voor.
Goedemorgen, broeders en zusters en ieder die hier aanwezig is. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. In die naam zijn wij deze morgen bijeen. En in het bijzonder hebben we gehoord, we hebben een opdraagdienst. Hè, dat er een kindje wordt opgedragen hè, door middel van de gemeente. Te midden van de gemeente hem als het ware mogen voorstellen aan de Heer. En teruggeven aan hem en ook onze gebed mogen uitspreken, dat ook de ouders wijsheid mogen ontvangen om ook dit kindje weer op te voeden hè, tot eer en glorie van zijn naam. En ik moest net zo ontdenken dat, zoals wij alle hier zitten, jong en oud, binnen nu in 100 jaar. En zo, hè, we rijden hier naartoe, we kennen een aantal mensen die zijn over de 100. En we kennen een vrouw van 101, een vrouw van 103 kwam er vanmorgen al voor bij ons in de auto. En dat is een hele lange tijd. Al zou ik 103 worden, dan moet ik nog een aardig poosje gaan. Maar in elk geval, er komt een dag, vroeg of laat, dat er een einde komt aan ons leven. En dan is het van belang waar ik dan de eeuwigheid door mag brengen. Dat geldt voor ons allemaal. En ik hoop ook vandaag, door middel van het woord van God, dat hij voor het eerst of opnieuw tot jouw hart zal spreken. Of dat we aangespoord mogen worden, bemoedigd mogen worden. En misschien wel vermaand om uiteindelijk God te erkennen in mijn leven als de Allerhoogste. En werkelijk een bruikbaar vat mag zijn in zijn koninkrijk. Dat is Gods verlangen. En ik heb gebeden en gezocht, ook waar mag ik over spreken deze morgen. En in het kader eigenlijk van de opdraagdienst. Kwam ik eigenlijk ook uit op bij opvoeding. Wat heeft de Bijbel ons daarover te zeggen? Nou, ik ben daar heel voorzichtig in zoverre. Wij, ik en mijn vrouw samen, hebben 4 kinderen gekregen van de Heer. De jongste is 10, de oudste die is 16. Dus wij zeggen altijd, wij hebben ervaring tot en met 16 jaar. Dus ik ben voorzichtig om te spreken over alle leeftijden die daarboven zijn. En niet te vergeten wie ik zelf ben geweest. Mijn ouders hebben het met mij niet makkelijk gehad. Maar door Gods genade is er een wonder gebeurd in mijn leven. Dat is hersteld. En dat ik ook hersteld ben met mijn ouders. En ik weet niet hoe jij hier zit. Misschien is het al een verplichting dat je hier bent. Dat je het saai vindt naar de kerk. Het woord hoort. Maar één ding weet ik. Als je een ontmoeting krijgt met Jezus, verandert alles. En Gods verlangen is in Romeinen 8 vers 28 dat wij gelijkvormig worden naar het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is Gods verlangen. Jouw doel hier op aarde is gelijkvormig te worden naar het beeld van Jezus. En ik heb boven mijn preek gezet, goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is van belang. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ik ben me bewust, dat staat nergens in de Bijbel, als letterlijk dat het er zo staat. Maar het is wel een Bijbels principe. Denk maar bijvoorbeeld aan Paulus, die zegt in 1 Korinthe 11 vers 1. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger ben van Christus. Als iemand dat vandaag de dag zou zeggen. Wees navolger van mij, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Hoe snel zouden wij dan misschien niet denken, wat hoogmoedig. Maar Paulus zei, en die kon zeggen, volg mij na, zoals ik Christus navolg. En dat is mijn verlangen, ook vanmorgen, dat ook wij zulke voorbeelden worden. Natuurlijk met vallen en opstaan. En er is een groei in genade en in de kennis van de Heer Jezus. Maar dat hij steeds meer zichtbaar mag worden in ons leven. Want God zoekt kanalen. Hij wil dat we bruikbaar zijn in zijn koninkrijk. En dat wij hier op aarde een getuige mogen zijn van hem. En waar ben jij vandaag een getuige van? Dat geldt voor ons allemaal, ook voor mijzelf. Wat is jouw getuigenis vandaag de dag? Op school. Op je werk, in je gezin, in de gemeente. Welke getuigenis draag jij mee? En welke getuigenis heb je misschien een verlangen naar? Dan wil ik je aansporen, verwacht het van hem. God is echt bij macht het te doen, zegt Paulus, ver boven ons binnen en denken. En van de week in de voorbereiding werd ik getriggerd in Spreuken hoofdstuk 29. En daar wil ik met jullie gaan beginnen. Spreuken 29 vers 12. Daar staat eigenlijk het tegenovergestelde van goed voorbeeld doet goed volgen. Spreuken 29 vers 12, daar staat, Als een heerser acht slaat op een leugenachtig woord. Je zou ook kunnen invullen een koning. Een heerser die macht heeft, die aanzien heeft. Als die acht slaat op een leugenachtig woord, worden al zijn dienaren goddeloos. Dus hoe belangrijk is het dat wij goede voorbeelden zijn? Niet van horen zeggen, of van, niet van, van alleen maar praten, maar in de praktijk van ons leven. Voorbeelden zijn voor de mensen en voor de wereld om ons heen. En daar bedoel ik niet mee een soort vroomheid, terwijl het van binnen niet meekomt. Maar oprecht. Met alle gebreken die we hebben, die heb ik ook. Ik preek hier vandaag niet dat wij volmaakt zijn, iets in onszelf dat kunnen bereiken. Paulus gaat veel verder zelf van zijn volmaakt in hem. Maar het is Gods bedoeling dat hij, die volmaakte, gestalte krijgt in u en mij. En ik moest hier aan denken, als een heerser dus acht slaat op juist op de waarheid van Gods woord, dan zullen ook zijn dienaar om hem heen, zal het invloed hebben in hun leven. Dat is het tegenovergestelde van wat hier staat, want ook wij, de Bijbel zegt in 1 Petrus 2 vers 9, daar worden ook wij koningen, we hebben een koninklijk priesterschap ontvangen, om de deugden van God te verkondigen. En de grootste deugd die God heeft gedaan, de daad die God heeft gedaan, is zijn zoon te zenden naar deze aarde. Die stierf voor u en mij aan het kruis van Golgotha. En elke morgen weer wil ik me er zelf toe zetten en zeggen, Heer, deze dag behoor ik u toe. Wilt u vandaag de ontmoetingen leiden in mijn leven? Want ik kan het zelf niet, ik weet niet hoe ik moet getuigen, maar ik weet wel dat u het wilt doen door mij heen. Dat is ook wat Paulus voortdurend preekt in het Nieuwe Testament. Denk maar aan Colossense 1 vers 27 waar hij spreekt tegen de Colossen, tegen de Colossense. Hij heeft het daarover, Christus de hoop der heerlijkheid in u, in de gelovigen. Het is Christus die het in ons wil doen. En daar moet mijn oog op gericht zijn. En dat ik ook vandaag zijn getuige mag zijn. Dat is Gods verlangen. En ik hoop dat je ook dat verlangen in je meedraagt. Misschien is het nog niet zichtbaar, maar het verlangen draagt, Heere, ik wil uw getuige zijn. En ook in mijn gezin, een voorbeeld zijn als een vader. Als een man voor mijn vrouw, als een vader voor mijn kinderen. Als een medecollega, een voorbeeld als voor de medecollega's, maar ook in de gemeente. Een man of vrouw, voorbeelden zijn om anderen mee te nemen. Wat heeft het voor zin als ik anderen ga leren hoe het moet, maar ik leef het zelf niet? Binnen no time komt dat openbaar. Dat is ook in ons gezin zo. Als ik mijn kinderen iets verwacht wat ik zelf niet leef, wat hoor ik dan? Pa, je doet het zelf ook. En terecht. Maar hoe belangrijk is het, broeders, zusters, dat ook wij acht slaan als een kind van de Allerhoogste op het woord van God. Om niet in de leugen te leven, maar in de waarheid van Gods woord. En ik kan getuigen in mijn eigen leven, de waarheid heeft mij vrijgemaakt. Dat is wat Johannes 8 zegt. Jezus Christus zegt zelf, wie in mijn woord blijft, hij zal de waarheid kennen en de waarheid zal hem vrijmaken. Hebben wij niet ook vandaag de dag juist zijn woord nodig? En ik ken dat ook, dat je soms geen zin hebt, ken je dat? En ik ben van nature helemaal geen lezer. Voordat ik tot geloof kwam, had ik denk ik 12 boeken in mijn leven gelezen. En dat was verplicht voor school. Ik wilde altijd spelen, altijd werken. Ik had niks met lezen, met studeren, had ik niks mee. Maar tot ik tot geloof kwam 20 jaar geleden, dat mijn leven veranderde op 23-jarige leeftijd, dat ik uiteindelijk veranderde en honger kreeg naar het woord. Als we opnieuw geboren worden, dan hebben we toch een verlangen naar hem. En zeggen, Heer, ik wil leven zoals u het van mij vraagt. En dan kom ik tot ontdekking dat ik het niet kan, maar dat ik hem nodig heb. Maar hij is er, die ons wil helpen ook door zijn woord heen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Laten we verder lezen in Spreuken 29 vers 13. Een arme en een onderdrukker ontmoeten elkaar. De Heere verlicht de ogen van hen beiden. Nou, waarschijnlijk ook hier die onderdrukker is iemand die macht heeft. Die de mindere uiteindelijk onderdrukt. Die misschien rijk is. Dus zowel rijk als arm. Die ontmoeten elkaar, maar de Heere kijkt niet naar rijk of arm. Maar hij verlicht elk oog. Wat staat hier? De Heere verlicht de ogen van hen beiden. God ziet geen verschil in rijk of arm. Maar waar zit daar wel verschil in? Hoe jij handelt in jouw leven. Of jij recht doet wat God van jou en van mij vraagt. God kijkt daarnaar. Vers 14. Een koning die in trouw geringen recht doet, diens troon zal voor eeuwig bevestigd worden. En toen ik daar aan het over nadenken was, toen dacht ik, ja, welke koning op aarde kan dit bereiken? En uiteindelijk kwam daar tot één conclusie. Dat Jezus Christus de enige is die uiteindelijk dat zijn troon voor eeuwig bevestigd zal worden. En dat staat ook in Daniël. In Daniël 2 vers 44 kunt u dat terugvinden. Dat zijn koninkrijk voor eeuwig stand zal houden. Dus een koning die in trouw, Jezus Christus is trouw. Die geringe recht doet. En geringe, een ander woord voor geringe, is onbelangrijk. Of van weinig waarde. Misschien zit jij hier vanmorgen. En moet je erkennen. Ik voel me misschien van weinig waarde. Niet gezien in de maatschappij. Niet gezien in de gemeente. Of in je vriendenkring. Maar Jezus kwam als de getrouwe. Om de geringe recht te doen. En gewoon een eerlijke vraag. Is het recht met jouw ziel? Jezus heeft recht gedaan aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij de straf op Golgotha gedragen van u en van mij. En het is naar recht als ik tot hem kom met mijn zonde beleid. Dat 1 Johannes 2 ons leert, dat hij, of 1 Johannes 1, leert ons heel duidelijk. Als we onze zonde beleiden, dat God getrouw is en rechtvaardig om ons te vergeven. En te reinigen van alle ongerechtigheid. En misschien zit je hier dat je moet erkennen, als het licht van Gods geest op je hart schijnt, dat je moet erkennen, ik ben een zondaar. Dat is de eerste stap om te komen tot hem. Als zondaar. Te erkennen, ik ben een zondaar. Daar niet meer tegen te vechten, maar te erkennen. Te komen tot aan het kruis, uw zonde te belijden. Dan zal hij recht doen. Omdat Jezus voor u heeft betaald. U kunt nooit vanaf vandaag uw best gaan doen. Uw best gaan doen, naar de kerk gaan, meer lezen, meer bidden. Dat zal u nooit redden. Christus alleen heeft alles volbracht aan het kruis van Golgotha. En roept ook vandaag, ook in deze wereld, deze duistere wereld, zondaren tot bekering. Dat ze tot bekering moeten komen. En daarvoor hebben we Christus nodig, die naar deze aarde kwam. En ook vandaag u roept om het niet af te slaan, maar om het toe te laten. Amen te zeggen, wat God ook vandaag in zijn woord tot ons heeft te zeggen. Vers 15, de stok en de bestraffing geven wijsheid. Maar een jonge man die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd. En ik was hier ook over nadenken, over de stok en de bestraffing. Ik weet niet of u een stok thuis gebruikt om uw kinderen te tuchtigen. Nou, ik niet. Maar de Bijbel zegt, de stok en de bestraffing, hoe u dat ook doet, geven wijsheid. Dus met andere woorden, we leren door correctie. En ik zie heel veel om mij heen, ook vandaag de dag, door Gods genade ook mensen die religieus zijn opgevoed, die tot geloof komen en het zo zat zijn dat ze zeggen, wij geven onze kinderen een vrije opvoeding. En onze kinderen mogen alles doen wat zij zelf willen. En dat is grote verdriet om ons heen. Kijk naar de wereld om ons heen, maar ook binnen kerkelijk Nederland. Hoeveel verval er is. En Gods woord zegt dat wij als ouders geroepen zijn, ook om onze kinderen te bestraffen. Want het geeft hen wijsheid. Dat is niet wat ik zeg, dat zegt het woord van God. Dat wij geroepen zijn om onze jonge kinderen voor de Here op te voeden. Zodat ze tempels worden voor de Allerhoogste. Krachtig worden in de Here. Ik weet in mijn eigen leven dat ik zoveel regels aan mijn laars heb gelapt, om het zo maar te zeggen. Tot grote gevolgen in mijn eigen geestelijk leven. Het is niet zo als ik tot geloof kom dat in één keer alles koek en ei is. Maar als we tot geloof komen, dan begint het pas. Maar dan gaan we ook ontdekken hoe een voorrecht het is als je met het woord bent grootgebracht. En ik verlang dat mijn kinderen 15 stappen voorlopen waar ik bij min 15 begon. En die opdracht hebben wij ook als vaders, als moeders, onze kinderen op te voeden. En het bijzonder ook deze morgen als het gaat over een opdrachtdienst van een kindje. Dit is wat we nodig hebben. Want een jonge man die aan zichzelf is overgelaten, die maakt zijn moeder beschaamd. Hoeveel moeders vandaag hebben verdriet vanwege hun kinderen? En ik ga dit niet zeggen om te wijzen, want die zijn misschien ouders die, waarvan ze weten dat kinderen afgeweken zijn. Ik hoef niet te wijzen. Ik ken mezelf ook daar in dat opzicht genoeg, dat ik weet hoe moeilijk en hoe erg dat kan zijn. Maar dan zijn we geroepen om voor elkaar zorg te dragen. Voor elkaar te bidden. Onze kinderen op te dragen aan de genadetroon van God. En zij die afgeweken zijn. Om ze te brengen aan de voeten van het kruis. In het gebed. voor elkaar te strijden. Want God kan doen boven bidden en denken. Ik kon nooit beseffen dat ik ooit tot geloof zou komen. Voor mijn 23e jaar. Het is altijd voor een ander. Totdat God in mijn leven ging werken en niet anders meer kon. Dan het kruis omarmen. Mijn zonde moest belijden. De Heer Jezus, mijn vertrouwen op Hem moest stellen. Want Hij heeft de prijs betaald. Ook voor de geringen hebben we gelezen. Om recht te doen aan hen. En dan krijgen we vers 16. En vers 16 die staat tussen vers 15 en vers 17 in. Dan gaan we eerst even vers 17 lezen. Wat staat daar? Breng uw zoon gehoorzaamheid bij en ook natuurlijk uw dochter. En hij zal u rust geven en uw ziel genoegen schenken. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als onze kinderen, als wij ze opgevoed hebben. Wij zeggen wel eens, sommige kinderen groeien op, maar worden niet opgevoed. Opvoeden betekent correctie brengen aan datgene waar het fout gaat. Want elk kind van nature, alle zijn we niet wedergeboren van nature. Alle moeten opnieuw geboren worden. En hebben we nodig dat we opgevoed worden met het woord van God. En dat we gecorrigeerd worden daar waar de kinderen een foute weg in slaan. Niet om ze het moeilijk te maken, maar om ze te helpen te leven voor Hem. Dat is Gods verlangen. En ik geloof ook in de gemeente, ook voor de jong gelovigen. Dat ook wij als ouderen die verder misschien in de Heere mogen zijn. Niet meer, niet beter. Maar elkaar ook mogen helpen. De Hebreeënbrief zegt heel duidelijk dat we elkaar dagelijks moeten vermanen. Maar laten we heel eerlijk zijn, hoe vaak gebeurt dat? Dat is wel het woord van God. Elkaar dagelijks moeten vermanen. Daar waar wij niet handelen in ons leven. Zoals het God het van ons vraagt. En ik begrijp natuurlijk wel. Als we alleen maar onder een soort wet worden gebracht. En niet de liefde van Christus proeven. Dan kunnen sommige kinderen juist rebellen worden. Als er niet een uitkomst is om samen met je kinderen ook de knieën te buigen. Daar waar het fout is gegaan, te belijden voor hemzelf. En weet u, in mijn eigen leven was het zo'n geweldige bevrijding. Als ik fouten maakte, dat ik ook aan mijn kinderen vergeving mocht vragen. Heel eenvoudig vergeving mocht vragen dat ik het niet had goed gedaan als vader. En dat we samen aan de voet van het kruis het mochten belijden. En dat was daarna ook de vreugde van de Heer Jezus daar in het midden. Om samen weer op te trekken en verder te gaan. Broeders, zusters, wij zijn geroepen om onze kinderen, zowel jongens als meisjes, om zijn gehoorzaamheid bij te brengen. Denk zelf maar aan de Heer Jezus in Hebreeën 5 vers 8, waar staat dat Jezus gehoorzaamheid moest leren uit hetgeen hij heeft geleden. Het is door lijden heen. En ik ken ook soms dat gevoel van, laat maar zitten, ik heb even geen zin. Ken je dat als ouders zijnde? Even geen behoefte hebben aan correctie geven. Laat me gaan. Maar de Bijbel spoort ons aan dat dat niet Bijbels is. De Bijbel spoort ons aan om onze kinderen niet aan hunzelf over te laten. Maar dat we ons daarna uit mogen strekken. En ik zeg niet dat ik alles goed heb gedaan. Dat wil ik hier zeker niet prediken. Maar is er een diep verlangen in ons hart. Dat wij onze kinderen opvoeden. Niet voor de hel, maar voor de hemel. Vaak heb ik gehoord, en daar geloof ik ook, we kunnen niets meenemen, hè, als we sterven. We kunnen niets meenemen naar de Heere. En later kwam ik tot ontdekking dat er één ding is dat we mee kunnen nemen. En dat moet je goed verstaan. Dat zijn onze kinderen. Mensen. Als we zijn getuigen mogen zijn. En dat het getuigenis mag doorgaan ook in onze kinderen. Dat we mogen vertrouwen op het woord van God dat wie bidt die ontvangt, dat wie zoekt die vindt en dat wie klopt zal opengedaan worden. Dat we onze kinderen mogen meenemen voor de hemel. Dus nogmaals, breng uw zoon, uw dochter, gehoorzaamheid bij. En hij zal u rust geven en uw ziel genoegen schenken. Dat is toch eigenlijk ook logisch. Als jouw kinderen ergens naartoe gaan en je hebt ze opgevoed. En jij mag vertrouwen dat zij doen wat jij ze hen hebt geleerd. Dan zit je toch thuis ook in alle ontspannenheid en rust. Dat je mag weten, het is hen geleerd. Discipline bijvoorbeeld. Hoe heel eenvoudig ook onze lichamen te trainen bijvoorbeeld. Als wij niet door onze ouders getraind zijn ook in onze lichamen. Bijvoorbeeld vroeg op te staan, stille tijd te houden. Toen ik tot geloof kwam was er één ding. Dat ik daar zoveel moeite mee had om vroeg op te staan. Om de Heere te zoeken. Maar als het al jong ingeprent wordt, jong geleerd wordt. Als de wekker gaat om eruit te gaan. Dan wordt het een soort automatisme. En zo zijn er zoveel dingen. Elkaar vergeving vragen. Was ik nooit geleerd in het openbaar. Elkaar vergeving te vragen, ook naar de broers en zussen. Of naar je vader of naar je moeder. Elkaar vergeving te vragen. Wil je mij vergeven? Jong al dat aan kinderen te leren, of ze het nou begrijpen of niet. Maar dat we ze al jong mogen inprenten, dat woord van God. Beleid elkander de overtredingen. Want het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Want als we dat niet doen, dan krijgen we vers 16, die tussen vers 15 en vers 17 die vermaningen er staan. En wat staat er in Spreuken 29 vers 16? Als goddelozen talrijk worden, worden de overtredingen talrijk. Als onze kinderen gewoon zelf gaan doen wat ze zelf zin aan hebben. En als je jezelf kent, dan worden de overtredingen talrijk. Maar de rechtvaardigen zullen bij hun val toezien. Dit is het gevolg als wij vers 15 en vers 17 niet toepassen. En natuurlijk, lieve broeders en zusters, is het altijd in afhankelijkheid van de Heere. Hem hebben we nodig, hem moeten we zoeken. Hij die voor ons geworden is tot wijsheid. Vers 18. Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig hij die zich houdt aan de wet. Nog een keer, als er geen visioen is. Nou, wat is een visioen? Dat is een openbaring. Of een boodschap van God. Die hij een profeet geeft om die door te geven aan zijn volk. Maar ook als in onze gezin of in de gemeente geen visie is, raakt een volk losgeslagen. Maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. Dus ook al ben je misschien maar in de minderheid. In de tijd van Samuel was dat ook. Dat iedereen deed, zat er een richter, het laatste vers, dat iedereen deed wat goed was in zijn eigen oog. En ik denk dat wij ook in zo'n tijd leven. Er is zoveel verdeeldheid. Ook onder broeders en zusters. Zoveel verdeeldheid, zoveel is er kapot ook in de gezinnen. God verlangt dat wij opstaan, dat wij hem zoeken, het van hem verwachten. En dat ik visie krijg van God, ook voor mijn gezin. Wij mogen door Gods genade 4 kinderen opvoeden voor de eeuwigheid. En ik heb 1 verlangen. En ik weet, ik ben afhankelijk. Waar zou komen de maatschappij dat het daar lichter mogen zijn? Van Christus mogen getuigen. Beseffen wij, als wij kinderen hebben ontvangen van de Heer, want ze zijn zijn eigendom. Psalm 127 vers 3. Ze zijn niet mijn eigendom, ze zijn zijn eigendom. Maar dat ze sterk gemaakt worden. Omdat ouders een prijs hebben betaald. Om hun kinderen op te voeden voor de Heere. Het kost tijd. En weet u, vandaag de dag vraagt alles van ons tijd. Zoveel gezinnen zijn stuk. Ook binnen de gemeente. Zoveel gezinnen zijn kapot. Dat vaders geen tijd meer hebben voor hun kinderen. Maar wij als vaders worden boven alles, boven het hele gezin verantwoordelijk gehouden voor onze gezinnen. Lieve vaders, weet u, in Maleachi, dat kunnen we allemaal niet lezen omwille van de tijd. Maar in Maleachi hoofdstuk 4 vers 6 staat dat God in de eindtijd. En dat is uiteindelijk een beeld van de dag van vandaag. Dat hij het hart van de vaderen zal terugbrengen tot het hart van de kinderen. Dus dat betekent dat er scheiding is gekomen. Kapot. Maar God zelf zal het hart van de vaders terugbrengen bij het hart van de kinderen. Dus het initiatief gaat uit van de vaders. Hoe is het met uw kinderen? Nemen we tijd als vaders? Help, zijn we als het ware aan de troon van God vragen. Heren, help mij, hoe kan ik mijn zoon, mijn dochter vinden voor u? En soms duurt het lang, en soms kunnen we de moed verliezen. Dat heb ik ook zo vaak gezien bij mensen. Maar dan worden we ook als broeders en zusters van elkaar gevraagd van de Heer om elkaar te bemoedigen. Voor elkaar te bidden. Voor elkaars gezinnen te bidden. Want hij wil ook vandaag nog steeds doen in deze tijd. Wat hij zegt in zijn woord. Ook vandaag als een rechtvaardige te leven. Te midden van zoveel duisternis. Visie voor ons gezin is belangrijk. Maar ook de kinderen harten die terugkeerden tot de vader. Ik weet dat toen ik tot geloof kwam. Het eerste dat in mijn hart opkwam was mijn ouders vergeven. Vergeving te vragen. Dat was er. Dat mijn hart ook terug moest keren naar mijn ouders. Om hen ook vergeving te vragen voor dat deel wat ik had fout gedaan. Het was zo bevrijdend. Is het recht tussen jou, je ouders, de medemens om jou heen. Dat we die dingen ook recht zetten. En ik moest denken, we gaan even naar Psalm 144. Gaan we ook niet helemaal lezen, maar wil ik ook een tekst aanhalen. In Psalm 144 gaat het over David. En David bidt daar tot God. Of de oorlog mag stoppen. Het was God die hem zijn handen sterk maakte. Maar uiteindelijk waren daar ook de mannen nodig in het leger om oorlog te voeren. Dus de mannen waren afwezig van de gezinnen. En dan bidt hij dat ze bevrijd mogen worden van de vijand. En dan zegt hij in vers 12, in het kader van opvoeding, in Psalm 144 vers 12, dan als wij bevrijd zullen zijn, dan zullen onze zonen als planten zijn. Hoog opgegroeid in hun jeugd. Onze dochters als hoekstenen uitgesneden naar het ontwerp van een paleis. Als de vaders visie hebben vanuit het woord van God, ook voor hun gezinnen. En er komt tijd weer, tijd met het gezin. Tijd dat wij hen helpen om ook het woord te verstaan, voor hen bidden, voor hen strijden. Maar zelf ook een voorbeeld zijn in datgene wat God van ons vraagt. Dan zegt David, dan zullen onze zonen als planten zijn. Hij gebruikt hier een agrarisch voorbeeld. En welke agrariër die zijn zaad zaait in de aarde. Kijkt toch niet alleen maar naar dat zaad, hij kijkt toch veel verder. Als dat zaad opgroeit naar volwassenheid, totdat het rijp wordt om te oogsten. En zo is het ook, dit voorbeeld wat David hier aanhaalt. Zonen moeten als planten zijn, opgroeien. En ook Paulus haalt dat aan in Colossenzen 2. Vers 6 even uit mijn hoofd gezegd, of vers 4. Dat weet ik even niet, maar dan zegt hij, zo jullie dan de Heer Jezus Christus aangenomen hebben. Toen ik dat las in de Bijbel, toen dacht ik, kan dat dan? Paulus zegt het, zo is jullie de Heer Jezus. Hij was een verkondigd het evangelie door Epaphras, als ik het goed zeg. En wat gebeurt daar uiteindelijk? Paulus zegt, zo is jullie het evangelie hebben gehoord. En de Heer Jezus hebben aangenomen, wandel zo ook in hem. Geworteld en opgebouwd. Wat is nodig als een plantje in de grond komt met kleine worteltjes, dat wij het voeden. Ook als ouders voor onze jonge kinderen. Als ze heel jong zijn en ook hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus, dat wij het voeden. Dat wij het niet vertrappen. Maar als ouders het voeden, zodat ook die kleine kinderen geworteld mogen worden. Dat is een voortgaand proces in ons leven. Meer en meer geworteld worden, stabiel mogen worden in de Heer en opgebouwd. Dat is toch wat we nodig hebben ook vandaag de dag. Geworteld en opgebouwd. Opgegroeid in hun jeugd. En ook de dochters worden hier beschreven als hoekstenen, uitgesneden naar het ontwerp van een paleis. De dochters worden vergeleken met een hoeksteen. En wat doet een hoeksteen? Om het gebouw te versterken. We mogen dankbaar zijn. Ook met de zusters in ons midden. Dochters. Hoekstenen. Om het gebouw te versterken. Kostbaar in Gods oog. Om bruikbaar te zijn in het gezin. Uitgesneden naar het ontwerp van een paleis. Ze waren versierd. Maar uiteindelijk dat zo'n hoeksteen kostte wel slijpwerk. Kostte beitelwerk. Voordat het zo'n hoeksteen was. Voordat het een jonge man een plant is. Volwassen naar volwassenheid. Heeft het, hoe lang zouden we zeggen? 15, 20 jaar tijd. Die we krijgen van de Heere. Om onze kinderen op te voeden. Zodat ze stabiel kunnen zijn. In het woord van God en ook in deze maatschappij. Dat vraagt God van ons. En wie is daartoe bekwaam? Ik moet erkennen, ik ben onbekwaam. Maar er is er één, de Heer Jezus. Die wil ons daarbij helpen. Maar het vraagt ook iets van ons om wakker geschud te worden. Zijn wij nog bezig met de visie van God? Om onze kinderen op te voeden voor de Heer. Dat ze zullen zijn als planten en hoekstenen in de maatschappij. Dat is ook vandaag wat wij nodig hebben. Ik kom vandaag ook de laatste weken in allerlei huizen. En dan huil ik soms. Mensen aan het eind van hun leven zulke boeddhabeelden in huis hebben staan. En ik hoef niet te veroordelen, want Jezus kwam niet om te veroordelen. Maar hij kwam zondaren zalig te maken. Maar ook die mensen laten iets achter, een getuigenis in hun gezinnen. Weet u wat mijn verlangen is? Dat Gods volk maar opstaan. Getuigen te zijn van hem. En als je daarvoor bidt, geef God die kansen, geef God die openingen om van hem te getuigen. Of iets uit te delen, een boekje uit te delen als je niet durft te spreken. Om mensen wakker te schudden. Het gaat ergens om. Kijk in de wereld wat er gebeurt. Broeders, zusters in Afrika die afgeslacht worden momenteel. Omdat ze geloven in de Zoon. Wat als dit zo dichtbij komt in ons land? Hebben wij dan gestreden? En ik kom daar ook in tekort, zeg ik eerlijk. Gestreden. Voor onze gezinnen, voor de gemeente. Dat we staande blijven voor hem. Zoals Sadrach, Mesach en Abednego. Niet bogen voor Nebukadnezar. Maar in hun hart. Opgevoed waren met het woord van God. Staande konden blijven. Op de dag van het kwaad, zegt Paulus. Hoe is het in ons leven? Broeders, zusters. En een geweldig voorbeeld al. Nog een geweldig voorbeeld in de psalmen. Vind ik in psalm 128. Er staat zegen voor het gezin. Een pelgrimslied. Wij zijn pelgrims onderweg naar die eeuwige heerlijkheid. En ik verlang mij niet oprecht. En ik weet, en u mag mij ook straks bevragen als u zegt, hoe zie je dat? Of als ik iets fout heb gezegd, kom naar me toe. Laten we met elkaar zoeken naar waarheidsvinding wat het woord zegt. Maar ik geloof echt dat God ons wilt gebruiken om anderen mee te nemen naar de hemel. De hele band om ons heen, dat is waar, zo zie ik er wel eens voor me. Die weg, die brede weg, die eindigt in het ravijn. En God roept ons op. Om dat te stoppen. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Als een pelgrim. Onderweg. Ja, ontberingen moeten we doorheen. Maar we mogen vertrouwen dat Hij ons zal helpen. Hij ons zal sterken. Ik hoef niet zelfkrachtig te zijn. Maar ik mag weten, als ik mijn God mag kennen. Met mijn God, zegt David, ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Bij God zijn alle dingen mogelijk, zegt Paulus. Hij wil dat doen in zwakke mensen zoals u en ik. Psalm 128, vers 1, een pelgrimslied. Welzalig is een ieder, man nog vrouw, die de Heere vreest, die in zijn wegen gaat. Niet alleen man, niet alleen vrouw, maar welzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen gaat. Denk eens nuchter na over hoe lang heb je nog in je leven. Als je nou eerlijk bent, wandel jij op de wegen van God. En ik kan getuigen, en ik kan ook die gedachten zijn, ik denk dat het saai is. Ik ken mensen die worstelen. We weten we gered moeten worden, maar we denken, we moeten alles verliezen. En dat willen we eigenlijk niet, want ze denken dat de wereld hen nog iets te bieden heeft. Terwijl dat die vader, in Lucas 15, stond op de uitkijk op die verloren zoon. Alles verbrast. Hij kwam tot inkeer. Hij was opgevoed met het woord. Hij wist het wel. Hij kan tot één keer en terug bij de Vader en ontmoeten daar genade. Welzalig is een ieder die tot hem komt, die hem vreest. En zegt, Heer, ik kan het niet, ik heb u nodig. En je leven gaat veranderen, jong of oud. Ik had van een week, of nee, 2 weken geleden een vrouw. Dik in de 80. Niet gelovig. Ik kreeg een gesprekje over of God bestond. En het raakte die vrouw. Ik mocht iets delen. Ik had een boekje aan haar gegeven. Dat we vrede moeten hebben met God. En dat ze ook haar hart moest openstellen. En moest bidden. En ik had beloofd ook om voor haar te bidden. En ik had haar heel kort het evangelie mogen delen. Dat Jezus, juist Jezus Christus, degene was. Die is opgestaan uit de dood. Niet Boeddha, niet Mohammed. Jezus is opgestaan uit de dood. En is gekomen om u zalig te maken. Die vrouw, ik weet niet hoe lang ze nog leeft, maar die is ook menselijk gezien aan het eind van haar leven. Heeft geen vrede met God. Dat is zo aangrijpend dat we daarover nadenken. En soms vind ik het moeilijk dat het mij niet aangrijpt, ken je dat? Ik heb niet altijd de bewogenheid. Maar als mensen Jezus niet kennen, die de enige de weg is, de waarheid en het leven, de enige deur is tot God, dan is er geen andere deur. Christus alleen, die heb ik nodig, die verlost, die bevrijdt, die maakt waarlijk zalig. Dan moet ik komen tot hem en mijn zonde herkennen, moet ik me omkeren van de wereld. En wat gebeurde er, die vrouw, die kwam ik een week later tegen. Dat was dus afgelopen week. En toen zegt ze, jullie gebed hebben denk ik niet geholpen. Dat maak ik ook mee. En u zult zeggen, dat is bemoedigend. Nee, dat was inderdaad, in eerste instantie dacht ik ook dat het niet bemoedigend was, maar God gaf me het antwoord. Ik zeg, mevrouw, wij zeggen altijd, dan bent u op de goede weg. Waarom? Want zij vertelde mij. Zeg, sinds dat jullie zijn gaan bidden, ging mijn televisie stuk. Mijn stoel ging stuk, elektrische stoel. Zeg, ik kon niet eens uit mijn stoel komen, ze lag met de benen omhoog. En ik zeg tegen haar, ik zeg, weet u, dan zeggen wij, dan zit u op de goede weg. Ja, ze, hoezo dan? Ik zeg, nou weet u, er is een tegenstander. Als een gebed, als we gaan bidden in de naam van de Heer Jezus, dan gebeurt er wat. Zoals het woord het zegt, want God is een hoorder der gebeden. Maar dan moeten we niet gek opkijken dat er een tegenstander is die mensen in de tang houdt. En dat is een realiteit. Je kunt hier vanmorgen zitten en zeggen, het zal mij allemaal gestolen zijn. En ik hoop niet dat u er zo hier zit. Maar er is een strijd om uw ziel gaande. En God heeft ons ook geroepen als kinderen van God, anderen te helpen om daar vrij te leven. En we kunnen zo weer als het ware in een valstrik komen van het rijk van de duisternis. Maar dat we in de vrijheid leven om die mensen die in de duisternis zijn, het licht te verspreiden. En ik verlang, ook hier voor jullie allen, maar ook voor alle kinderen hier. Want Jezus heeft kinderen lief. Hij zegt het zelf, laat de kinderen tot mij komen. Verhindert hen niet en hij zegende ze. Zo prachtig dat jullie dat hier vanmorgen mogen doen. Maar dat de kinderen jong opgegroeid mogen worden in hem. Om van hem te mogen getuigen. Vers 2 van Psalm 128. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Ik moest denken aan de Jezus die zegt in Jesaja 53. Dat hij met de volle moeitevolle inspanning van zijn ziel. Dat heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Om velen te rechtvaardigen staat er. In Jesaja 53 waar het gaat over de Jezus die zijn leven geeft aan het kruis van Golgotha. En als we dat toepassen op de Jezus vers 2. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Christus heeft volkomen de prijs betaald. En daarvan mogen wij elke dag eten geestelijk. Maar kinderen, hoe jong je ook bent, als je kunt lezen. Dan hoop ik dat je elke dag, al is het maar in één zin, maar in de Bijbel leest. Ook als je niet altijd begrijpt. Of dat je misschien een dagboek erbij krijgt. Of vraagt aan je vader en moeder. Maar als je jong al dat woord tot je neemt. Want het woord brengt leven. Dat je jong de Heer Jezus mag kennen. Maar de man of de vrouw die de Heer vreest, daar zegt hier in Psalm 128, ik trok het even door naar de Heer Jezus, maar uiteindelijk wordt natuurlijk ook letterlijk hier bedoeld, zal eten van de inspanning van zijn handen, die zal gezegend worden. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heer vreest. En wat ik zo prachtig vind in dit stukje, wat ik nog wilde delen met jullie. Hier gaat het over kinderen. Dat de vrouw als een vruchtbare wijnstok is, binnen in uw huis, kinderen krijgt. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfplanten, jonge olijfbomen. En dan zegt hij rondom uw tafel. Dat is een beeld van gemeenschap. Wij als vaders die geroepen zijn om onze kinderen ook op te voeden. Hoe vaak openen wij aan tafel nog de Bijbel om met hen ook echt inhoudelijk daarover iets te zeggen. Kinderen lopen met vragen rond. Maar als ze nooit antwoorden krijgen. En ik zeg niet dat ze overal antwoord op krijgen. Maar als ze vragen hebben en wij wuiven het altijd maar af. Dan moeten wij ook als ouders ons inspannen. Om met de kinderen ook de Bijbel te gaan verstaan. De schatten van Jezus Christus eruit mogen halen om ze ook uit te delen. En dat kost een keuze. Want hoeveel gezinnen zijn er niet die gelijk na het eten. Misschien wel hup op de bank vliegen. Of een film gaan kijken. Of wat het ook zijn mag. Maar we worden geroepen als ouders onze kinderen al jong het woord in te prenten. En hier staat een mooie beeld van die olijfboom. Ze zullen zijn als die jonge olijfbomen. Wat gebeurt er bij een oude olijfboom? Een oude olijfboom, voordat hij sterft, maakt hij allerlei kleine loten komen erop uit de aarde voordat de oude sterft. En dat is een prachtig beeld dat die oude boom eigenlijk doorgaat in die jonge loten. Met eerbied gesproken dat wij als ouders zo leven zoals God het van ons vraagt. Dan sterven we eigenlijk niet, maar ons leven leeft door in onze jonge kinderen. En een jonge olijf is een jong klein plantje. Daar zetten wij een stok bij om die recht te laten groeien. En het beeld van een boom die uiteindelijk door de wind, door de stormen van het leven scheef groeit. Als hij niet rechtgezet wordt, maar hij wordt steeds dikker, hoe ouder die wordt, hoe moeilijker het wordt om hem recht te krijgen, of niet? Zo zijn wij geroepen om onze kinderen ook terecht te wijzen. Dat is wat het woord van ons vraagt. Zodat ze bomen worden. Olijfbomen. En die olijfboom die vader plantte, die keek generaties verder. Want die olijfboom die bracht hun leven, die bracht olie, wat ze konden verkopen. Het bracht licht. De koningen werden ermee gezalfd, de priesters. Er werd zeep van gemaakt, er werd medicijnen van gemaakt. Het bracht voorspoed, die olie. Dus uiteindelijk die olijfboom. Dus als die vader die olijfboom poten, dan deed hij dat met de gedachte al met generaties verderop. Er was visie. Als wij visie hebben, en het kost jaren tijd. Maar jong daar al mee beginnen bij onze jonge kinderen. Visie hebben, heren, ik moet ze opvoeden voor u. Ik moet daarmee bezig zijn, ik moet mijn hart laten vullen met Jezus Christus. En het uitdragen in de maatschappij. Om een voorbeeld te zijn. En als we jonge kleine kinderen krijgen. Hier wordt vanmorgen een klein babytje opgedragen. Maar dat we al verder mogen kijken. Jaren verder. Maar het begint al hier. Het begint Vanaf een baby. Het begint jongs af aan dat mijn kinderen mogen opgroeien. Zodat ze bomen worden. In Jesaja 61 staat dat zij genoemd worden eiken der gerechtigheid. Een planting door de Heere. Om niet zichzelf, maar God te verheerlijken. Er was ooit, ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb hier, een jongen in het pastoraat. En die zei tegen mij en mijn broeder, jullie zijn zulke eiken der gerechtigheid. Hij zei, maar ik ben maar een sukkel, zei die. En ik flapte er zo uit, zei, nee, je bent geen sukkel, je bent een eikel. En die jongen keek me aan, en ik, wat gaat hij doen? En mijn medebroeder keek me ook aan, wat zeg jij nou? Ik zei, nou, ik zal het uitleggen. Maar in die eikel, in dat plantje, in dat zaadje, zit zo'n enorme eik. Maar dat zaadje, dat moet voeding krijgen, warmte krijgen van de zon. Hoe is het met ons gesteld, broeders en zusters? Als we in de zon van Jezus komen, de zon der gerechtigheid, dan moet ons hart toch gaan branden. Heer, ik kan het ook niet, maar u wilt mij gebruiken in uw koninkrijk, zodat de olie uit mij door mag stromen in mijn kinderen, en dat mijn kinderen mogen overlopen, en dat het mag doorstromen naar de wereld om ons heen. Zoals de letterlijke olie een geweldige zegen was in de familie, want het bracht levende geld op. Er werd mee geruild. En wat ik al gezegd heb, medicijnen werden ervan gemaakt en allerlei mensen werden erdoor gezegend. Zo is het mijn verlangen voor jullie, maar ook in mijn eigen gezin, dat onze kinderen tot zegen mogen zijn in de maatschappij. Dat ze op mogen groeien in deze duistere wereld. En ik geloof dat het mogelijk is. Want bij Christus, zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 13, alles is mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Kinderen, als jonge olijfbomen rondom de tafel. Denk er vandaag eens over na, als je aan tafel zit, met je gezin, en de Bijbel opent, en over de olie mag spreken, de Heilige Geest, de kinderen mag onderwijzen in alle beginsel, want misschien moet je zeggen, ik heb zo weinig kennis. Als je dat altijd blijft zeggen, blijft u waar u zit. Maar als u datgene weet en doorgeeft, dan bent u een discipel. Een discipel is die Jezus Christus volgt, en datgene doorgeeft wat God hem heeft gegeven. Dat begint ergens bij een beginpunt. En als u moet zeggen vandaag, ik heb veel te weinig daarin gedaan, dan mogen we dat erkennen bij hem. En voor hem bidden. Heere, wilt u mij vergeven, maar wilt u mij opnieuw helpen om ook vandaag een vader en moeder te zijn voor u. En mijn vrouw zei nog, heb je ook nog wat voor mensen die geen kinderen hebben, toen we hierheen reden? En ik begrijp, dat kan soms pijnlijk zijn als er mensen misschien zijn die geen kinderen hebben. Maar weet u, ik moest denken, God plaatst de eenzame in een huisgezin. God heeft ons elkaar gegeven. En daarmee is misschien niet gelijk alle pijn weg. Maar dat we wel open moeten staan voor elkaar. Voor de moeites, voor de strijd die er kan zijn. Ik ken ook mensen die willen heel graag een kindje. En horen elke keer weer, die is zwanger, die is zwanger. En bij hun is het er nog niet. Dan is het waar wat mijn vrouw zei, hebben we daar oog voor. Oog voor elkaar, voor elkaars lijden. Oog voor elkaar. En ook daar wil God zijn geest voor geven, die olie. Om elkaar ook te helpen. We gaan afronden. Vers 4. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest. Als God dit nou zegt, wij hem vrezen. En dan zijn uw kinderen afgeweken of niet. Hou vast aan Gods belofte. Abraham moest 25 jaar wachten. Voordat de belofte die God had gedaan uitkwam. 25 jaar. En wij kunnen al klagen na 2 jaar, een jaar misschien al, 4 maanden vinden we misschien al lang. 25 jaar moest Abraham wachten. Als wij de Heere vrezen, hebben we geweldige zekerheid die er ligt in de Heer Jezus. Die ons het leven geeft en ons wilt helpen, broeders, zusters. En als we het verbrast hebben, is de genade bij hem oneindig groot. Dan mogen we opnieuw opstaan vandaag en zeggen, Heer, hier ben ik. Vul mij met uw geest. Vers 5 en 6, de Heere zal u zegenen. Vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien. Al de dagen van uw leven. Als het geestelijk toepast. De Heer Jezus in Jeruzalem. Sion. Gekruisigd voor u. De zegen komt vanuit Jeruzalem. Vanuit Sion. Ja, vanuit de hemel natuurlijk. Ik begrijp het. Maar daar is het wel alles geschied. In Jeruzalem. Jezus Christus is gekruisigd. Gestorven. Begraven. En hij is daar opgestaan. Hij is daar naar de hemel gevaren. En de Heilige Geest is uitgestort. En ieder die zich vandaag bekeert. Zijn leven aan hem geeft. Verlangt God. Zelf. Die ook belooft, als we ons bekeren, ons volledig aan hem geven. Die met zijn geest in ons als gelovigen wil komen wonen. Om uitdelers te zijn van zijn genade. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël. De kinderen van uw kinderen, opa's en oma's. Die zijn er niet meer om te bepalen wat hun kinderen moeten doen, maar kunnen wel tot rijke zegen zijn. Om uiteindelijk hun kinderen te woord te staan, te helpen, te luisteren naar ze, adviezen te geven, om elkaar te helpen. Niet meer te bepalen, want dat moeten de ouders zelf doen. Maar uiteindelijk zijn we alle aan elkaar ook gegeven. Om de Heer Jezus te verheerlijken. En ik hoop ook vanmorgen dat we misschien opnieuw wakker zijn geschud. Goed voorbeeld. Doet goed volgen. Dat we ook heel bij de kleine dingen. Als ik iets aan tafel dat er eerbied is, maar zelf niet eerbiedig ben. Hoe kan ik het dan verwachten van mijn kinderen? Als ik wil dat ze zich netjes gedragen aan tafel, maar het zelf niet doet. Hoe wil ik dan dat zij het gaan doen? Als ik onredelijke dingen vraag aan mijn kinderen, die ik zelf niet doe. Broeders, zusters, hoe belangrijk is dat wij een goed voorbeeld zijn voor onze kinderen. En ben één tekst nog vergeten die ik met jullie nog wil lezen en wat meegeven als laatste. In het Nieuw Testament, wat Paulus zegt in Efeze 6. Juist in het hoofdstuk waar het ook gaat over de strijd. Geestelijke strijd, want dat brengt geestelijke strijd met zich mee. Dan hou ik het even bij de vaders. Daar staat vers 4. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. Maar voed hen op in de onderwijzing. Dus wij worden geroepen, wat Paulus zegt, dat wij ze moeten onderwijzen. Voed uw kinderen op in de onderwijzing en in de terechtwijzing van de Heere. Dus niet onredelijke dingen vragen die het woord niet ons leren. Maar dat wij juist volgens de schrift hen terechtwijzen, daar waar dat nodig is. Dan mogen we zeker zijn dat onze kinderen zullen opgroeien. Als jonge olijfboompjes. Die steeds dikker en dikker worden. En na 15 en 20 jaar is een olijfboom pas werkelijk in staat om goed vrucht te dragen. We krijgen 15, 20 jaar de tijd in de opvoeding misschien. Maar ik zie uit dat ook God in al deze kinderen zijn zegen zal doorgeven aan de volgende generatie. Broeders, zusters, laten we daarom bidden. En ons uitstrekken naar die God die ons daarbij wilt helpen. Amen. Laten we danken. Liefdevolle trouwe God en Vader. Ik dank u voor uw woord. En ik wil eenvoudig bidden, wilt u zelf de naprediker zijn. Dat we goede voorbeelden mogen zijn als vaders. Als moeders. In onze gezinnen. Maar ik bid bijzonder voor hen die zoveel in gebrokenheid leven. Die misschien zelf ook geen goede voorbeelden hebben gekend in hun eigen leven. Maar dat ze dan mogen komen tot de Heer Jezus. Hij is werkelijk het goede voorbeeld. Hij die ons niet wegstuurt tot wie ik mag komen zoals ik ben. Maar ik ga wel ontdekken dat ik niet mag blijven wie ik ben, maar moet veranderen naar het beeld van uw Zoon. O Heer, ik wil u prijzen en u bedanken. En ik wil ook echt bidden, Vader, troost hen die getroost moeten worden. Dat we oog mogen hebben ook voor elkaar. En zij die misschien ook hier worstelen die geen kinderen hebben, Heer. Dat ze ook die zorg en wij ook als gemeente ook samen met hen bij u ook mogen brengen. Heer, zegen hen met uw shalom, met uw vrede. Want er gaat niks boven dat, Heer. En daarom wil ik ook bidden, Vader, uw zegen over dit